Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze morgen noemen. Schriftlezing is Hooglied 2. Hooglied 2. En we zingen psalm 74 vers 18. Psalm 138 vers 2, 3 en 4. Psalm 32 vers 4. En psalm 68 vers 7. We noemen nu schriftlezing Hooglied 2. En we zingen psalm 74 vers 18, psalm 138 vers 2, 3 en 4, psalm 32 vers 4 en psalm 68 vers 7. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van de 74ste psalm en daarvan het 18e vers. Psalm 74 vers 18 geeft wild gedier dat niet ziet hoe ons ziet, de zielen van uw tortelduif niet over, laat grote God om een gehate rover uw kwijnend volk niet eindeloos in verdriet. Het 18e vers van de 74ste psalm.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing voor dit morgenuur kunt u opgetekend vinden in het Hooglied van Salomo. En daarvan het tweede hoofdstuk. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Hooglied 2. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des woods, zo is mijn liefde onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen. Versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën en bij de hinden des velds zijn, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, doordat er denzelfde lusten. Dat is den stem mijn liefde, zie hem. Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefde is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensters, blinkende uit de traliën. Mijn liefde antwoordt en zegt tot mij: Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der dotterduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom, mijn duiven, zijnde in de kloven der steenros, in het verborgene eenestelde plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gehemelte is lief. Van gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven. Want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefde is mijne, en ik ben zijne, die wijd onder de lelien. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste. Wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Pieter. Tot zover.
Gemeente, trachten we nu samen Gods heilig aangezicht te zoeken in het gebed. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw reine, heilige en vlekkeloze ogen. Wanneer wij aan de morgenuren van deze dag onze onreine lippen openen tot u, om van u nog een zegen af te smeken over de bediening van uw woord. En leer ons verstaan, Heere, dat het rechtvaardig zou zijn als u ons voorbij zou gaan. Als u de kandelaar uit ons midden kwam weg te nemen. O Heere, maar zou u nog bij ons willen blijven? Want we zijn gekomen aan de avond van de dag der zaligheid. En u gaat nog steeds door met uw kerkvergaderend werk. Heere, zou u het ook in ons midden nog willen doen? Zou u nog zondaren willen trekken vanuit de duisternis tot uw wonderbaar genadelicht, door de onwederstandelijke en krachtdadige bediening van uw geest? Zouden vanmorgen nog doden worden levend gemaakt, dat er nog in Sion geboren zouden mogen worden? Want Heere, het getal is toch nog steeds niet vol. En daarom laat uw woord toch nog verkondigen. Daarom zegt u toch tegen uw knechten, het dwing ze om in te komen, opdat mijn huis vol worden. En eenmaal dan zal toch het getal vol zijn van diegene die je hebt lief gehad met een eeuwige liefde. Dan zal de laatste zijn toegebracht en dan zal het einde komen. O Heere, maar het is nog genadetijd. En wij mogen ook nog verkeren in het lieflijke heden der genade. Wat maakt u ook daarin een onderscheid? Ook in de achterliggende week zijn er zoveel door de dood weggenomen. Soms na een ernstig ziekbed, maar ook al op het alleronverwachts. Wat een roepstemmen komen er telkens maar weer tot ons, Heere. Roepstemmen die het ons prediken, bereid uw huis, want gij zult sterven en niet leven. En Heere, wat werkt het uit in ons leven? U weet hoe dat het van nature met ons gesteld is. We zijn in onze diepe val in Adam doodgevallen. En nu zijn we dood voor de dood. Maar Heere, u kan levend maken. Dan gaan we het toch verstaan dat we sterven moeten. Dan gaan we toch verstaan wat het betekent dat we u moeten ontmoeten. En dat we u niet kunnen ontmoeten, want ge zijt een heilige en rechtvaardig God. U kan met de minste zonde geen gemeenschap oefenen. En u moet de zonden ook, krachtens de deugd van uw gerechtigheid, straffen. Niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen. Maar Heere, nu geeft u ook nog uitstel van die welverdiende straf. Ge zijt nog langmoedig. En zoals we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn, zoals we hier mogen zitten en ook mogen staan, hier zijn we de levende toonbeelden van uw sparende langmoedigheid en verdraagzaamheid. Geen lust in onze dood, maar daarin dat we ons tot u zouden bekeren en leven. En in het bijzonder, Heere, dat u vanmorgen weer een onderscheid wilde maken door ons een uren van afzondering te geven onder de prediking van uw woord. U wil ook vanmorgen weer, Heere, graven rondom de boom van ons leven. U wilt mest rondom die boom leggen. O Heere, zou u toch willen geven dat al die liefdesarbeid die u ten kosten laat leggen aan het heil van onze onsterfelijke zielen niet eenmaal tegen ons zal getuigen? O Heere, want uw woord, dat is toch levend en krachtig. En dat woord, dat is toch een reuken des doods ten dood of een reuken des levens ten leven. Dat woord, dat is toch tot een val of tot een opstanding gesteld. Het zal wat uitwerken in ons leven. Het zal niet ledig tot uw wederkeer. Het zal doen wat u behaagt. Ach, Heere, zou u daarom vanmorgen niet achter willen blijven? En zou u dat woord willen brengen op een plaats waar wij het nooit kunnen brengen, want hier van nature is dat gesloten. Wij krijgen geen hart geopend, hier, maar u wel. U kan gesloten harten die gesloten zijn voor u en voor uw zalige dienst openen. Dat is maar één wenk van uw goddelijke alvermogen. En hier, dan kan u het nooit doen om iets van uit of van ons. Dan moet u ons vanmorgen voorbij gaan. Maar nu hebben we van eeuwigheid al redenen willen nemen uit uzelf. En zou u dat ook vanmorgen nog willen betonen, heren? Door voorspoedig te rijden op het woord uw waarheid. Zou u nog zondaren willen toebrengen, heren? En zou u de prediking van uw woord als slijk aan uw goddelijke vingers nog willen gebruiken? Heren, u wilde ons hier vanmorgen samenbrengen. Ook daarin maakt u een onderscheid met degenen die moesten achterblijven. Die thuis wellicht mee mogen luisteren voor de kerktelefoon. Of misschien zelfs op een ander tijdstip deze kerkdienst nog mogen beluisteren. Heren, uw zegen is niet aan tijd of plaats gebonden. En zou u dat ook nog willen betonen? Achtervolg zo dan uw woord met uw zegen. Gedenk aan degenen die ziek zijn in het midden van de gemeente. Ach, heren, bepaalt toch bij de diepe oorzaak. We hebben tegen u gezondigd. En wat zijn de gevolgen van de zonde? Ontzettend bitter, heren. En wij blijven zo gemakkelijk stilstaan bij de gevolgen van de zonde. We kunnen zo bezet zijn met een droefheid der wereld, waarvan uw woord zegt, die werkt de dood. Dat brengt niet aan uw voeten in het stof. Maar heren, zou u willen bezetten met een andere droefheid. Met de droefheid naar u. En die werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid om door de bittere gevolgen van de zonde bepaald te worden bij de bitterheid van de zonde zelf. Want dat is het allerbitterste, dat we tegen u hebben gezondigd. O Heere, leer ons dat toch verstaan en dat er ook vanmorgen hier mogen zijn, Heere, die dat door genade hebben geleerd. Zou u zo'n wegen van ziekte nog willen gebruiken, Heere? Zou u ze willen heiligen aan het hart? Gedenk ook aan degenen die door andere omstandigheden, wettige omstandigheden, verhinderd zijn. O Heere, zou u zelf nog over hen willen ontfermen, uw zegen niet willen onthouden. Gedenk ook aan degenen die zomaar zonder enige wettige oorzaak hun plaats leeg lieten staan onder de bediening van uw woord. Ach Heere, dat we toch eens een levende indruk ervan zouden mogen ontvangen wat het betekent dat u uw woord nog aan ons laat verkondigen. Dat wij nog in een plaats mogen leven, Heere, waar we op kunnen gaan onder de bediening van uw woord. Heere, dat we de prediking van uw woord niet zouden verachten. Want het heeft juist u behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En hoe zullen ze geloven indien het ze niet gepredikt wordt? Ontferm u zelf zo dan nog, Heere. Over de gemeente, gedenk aan alle zorg, alle noden die er zijn, heren. Ach, ze zijn u op het allervolmaakt bekend. En toch, heren, u wilde van de huizen Jacobs om gebeden zijn. Zou u maar willen geven dat wegen, die zo tegen vlees en bloed ingaan, wegen van kruis, druk en tegenspoed, door u nog mogen worden gebruikt, om te brengen aan uw gezegende voeten, heren. Dat zou het allergrootste zijn, want u aanschouwt alle moeite en verdriet. Uw ogen doorlopen immers de ganse aarde. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. U weet ervan, heren. Maar om nu u erin te benodigen, om u te erkennen dat gij God zijt. Want wat kan er een nood in ons leven zijn? En wat kan die nood ontzettend hoog klimmen, heren? En wat kunnen de zorgen en de noden van dit tijdelijke leven onze gedachten vervullen? Zelfs als we in uw bedehuis zitten, als uw naam wordt aangeroepen, als uw woord mag worden gepredikt, agieren, dan weten we het, dan kunnen onze gedachten zomaar afdwalen. Dan kunnen we met van alles en nog wat bezig zijn hier. Maar leer het ons toch verstaan wat u eens kwam te getuigen tot een Martha. Martha, Martha, gij bekommert u over vele dingen. Maar één ding is nodig. En dat we dat zouden mogen gaan leren zoeken met ingespannen krachten, heren. U te missen, dat is toch alles te missen. Maar als we u door genade mogen bezitten, dan mogen we alles hebben. En heren, dat is een deel dat zal nooit meer weggenomen worden. Dan is er geen scheiding, zelfs niet door de dood en het graf, heren. Want dan zijn we verbonden met een liefdesband aan u. Want waar uw liefde komt uit, is stort in het hart. Daar geeft dat toch altijd wederliefde. Daar wordt het toch waar. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat is een liefde die is toch sterker dan de dood en die is veel harder dan het graf. O Heer, werk het nog. In de harten van zondaren, trek zo nog met die liefde koor. Heere, gedenk aan de weduwe, de weduwnare wezen, halfwezen. Degene die een kind of zelfs misschien wel kinderen moesten verliezen. Want hun wonden kunnen er niet geslagen worden, Heere. En dat zijn geen wonden die u slaat uit lust tot plagen. Integendeel, u wil dat we met al die wonden bij u terechtkomen. Want u slaat wonden en u heelt wonden. Dat is nog balsem in Gilead. Gedenk hier aan ouders die het zo moeilijk hebben in de opvoeding van de kinderen, die jonge gezinnen. Ach, hier ze staan in de branding van het leven. Er komt zo ontzettend veel op af. De wereld lokt en trekt aan alle kanten. Heere, zou u dan in het bijzonder ook aan de jonge gezinnen willen gedenken, aan de ouders, maar ook aan de jeugd zelf, hier onze jonge mensen. Ze groeien op in zo'n moeilijke tijd. Maar Heere, zou u ze willen bewaren bij de waarheid van uw woord. Zou u zo willen zijn, Heere, met al uw knecht, ook uw knecht verbonden aan deze plaats, die vandaag elders uw woord mag bedienen. Zou u willen helpen, willen sterken, stel hem hier nog tot een zegen in het midden van dit volk. Dat ook uw koninkrijk door zijn ambtelijke bediening nog mag worden uitgebreid, Heere. Zou u ook ons vanmorgen nog willen gedenken? We staan er weer voor, Heere, en u redt u keer op keer. Maar u kent ook ons opzien, ach, Heere. Zouden we het maar van u mogen verwachten? Want als u sluit, dan kan er echt niemand openen. Maar als u toch komt te openen, Heere, wie zal er dan sluiten? Dan kan er van alles tegenop komen, maar als u meekomt, Heere, dan komt u ook te betonen dat gij toch een God zijt die door de vlakke velden rijdt. Dan worden bergen en heuvelen voor uw aangezicht tot een vlak veld. Dan vallen alle bezwaren weg, Heere. En zou u dat vanmorgen eens willen geven? Zou u willen zalven met die bediening van uw geest, opdat we zo uw woord in alle eenvoudigheid, maar ook met bewogenheid en in afhankelijkheid van u, den Heere, zouden mogen ontvouwen in het midden van de gemeente. En dat het zijn kracht nog zou mogen doen, Heere, in de harten van zondaren. Dat u nog zou willen geven dat er nog voedsel in uw huis mag zijn voor hongerige zielen. En dat de dorstigen nog gelaafd zouden mogen worden aan de fonteinen des heils. Heere, ontferm u zelf zo nog. Geef dat alle dingen ook vanmorgen nog in goede orde en stichting mogen verlopen. Dat uw grote naam om ons het wil niet gelasterd, maar veel eer geprezen worden. Wij vragen dit alles van u, alleen om de Heere Jezus wil. Uit genade. Amen. Ter voortzetting van ons samen zijn, zingen we van de 138e psalm. De versen 2, 3 en 4. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En het derde, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zeren wegen. En het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. De versen 2, 3 en 4 van de 138e psalm. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u en hij zegene uw gaven. gemeente, in het natuurlijke leven kan het zo zijn dat de stemmingen zich wisselen. Het ene moment dan zijn we moedeloos en het andere moment dan is het weer anders. Dan zien we overal overheen. Dan zitten we in dal en dan zitten we weer op de hoogte. En de een die heeft dat veel meer dan de ander. Maar we weten daar allemaal wel van in ons leven. Maar in het geestelijke leven is dat in het bijzonder het geval. Dan wisselen klacht en jubel elkaar af. En dat zien we ook heel duidelijk in het boek der psalmen. Daar gaat het over klaagliederen. Maar er zijn ook lofpsalmen. Luther die heeft niet voor niets gezegd. In de psalmen, daar ziet men Gods heiligen in het hart. Daar laat Gods kinderen zich in het hart zien. En dan staan er heel wat klaagpsalmen. Maar er zijn er ook psalmen die tot de lofpsalmen behoren. Dan mogen Gods kinderen verkeren op de hoogte des geloofs. Maar je hoort ze ook roepen en klagen vanuit de diepten der ellende. Zo wisselen de zielsgestalten in het leven van Gods kinderen. Dan hebben we over het standelijke leven, zo noemen we dat. Dat wisselt al maar. Dat is telkens weer anders. Maar er is ook een statelijk leven. En dat betekent, in God ligt alles vast. In het leven van Gods kinderen is net als een zee. Waar de golven soms hoog worden opgezwiept. Maar als het gaat over Gods kant, Gods genadewerk, dan is daar een vaste lijn in. Dan zien we daar Gods onbezweken trouw die nooit de val van zijn volk zal gedogen. God ziet zijn kinderen anders dan dat ze zichzelf zien. Hij ziet ze aan in Christus. En in hem zijn ze volmaakt, maar in zichzelf zijn ze onvolmaakt. En in hen is zoveel strijd. Want ze hebben de strijd te voeren tegen de eigen verdorven natuur. Ze zijn nog niet van zichzelf verlost hier aan deze zijde van het graf. Het is de strijdende kerk. Dus tegenover die wisselende zielsgestalte zien we de eeuwige vastigheden liggen in God. Wel nu, dat blijkt ook heel duidelijk uit de woorden van onze overdenking die we opgetekend kunnen vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen, namelijk het Hooglied van Salomo, het tweede hoofdstuk, het 14e vers. Is onze tekst voor vanmorgen, Hooglied 2, vers 14. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst voor vanmorgen als volgt. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ene steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Tot zover de woorden van onze overdenking, waarin wij vanmorgen bepaald worden bij de lokroep des Heren tot zijn bruid. Drie gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste letten we op de naam waarmee hij haar noemt. In de tweede plaats de plaats waar zij zich bevindt. En in de derde plaats de weg die hij haar wijst. Dus het gaat vanmorgen over de lokroep des Heren tot zijn bruid. Ten eerste letten we op de naam waarmee hij haar noemt. Hij noemt ze mijn duiven. In de tweede plaats, de plaats waar zij zich bevindt. Hij zegt zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene van een steile plaats. En de weg die hij haar wijst, hij zegt toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Gemeente, de woorden voor onze overdenking voor dit morgenuur zijn gekozen uit het Hooglied van Salomo. En dat is eigenlijk een liefdeslied. Daarin bezingt de bruidegom zijn liefde tot zijn bruid en de bruid haar liefde tot de bruidegom. Want die liefde, dat is een eenzijdige liefde, want het gaat hier ten diepste om een geestelijke liefde. Die liefde die komt van aanvankelijk van één kant. Die liefde gaat van de bruid uit. Van de bruidegom uit. Die gaat liefde uitstorten in het hart van de bruid, zodat het waar wordt. Wij hebben hem lief gehad, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het gaat hier eigenlijk over Salomo, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. En het gaat over Sulamiet. En Sulamiet, dat is een Egyptische bruid. Een herdersmeisje van eenvoudige afkomst, maar hij heeft liefde tot haar gekregen. Zij is zwart, zwart geblaken door de zon. Maar hier zwart vanwege de dienstbaarheid der zonde, zo leert ze zich kennen. In geestelijk opzicht is de bruidskerk dus zwart vanwege de dienstbaarheid der zonde. En dat is nu het wonderlijke dat die meerdere Salomo, want daar gaat het over, de Heer Jezus Christus zijn bruid lief heeft. Hij is de meerdere Salomo. Hij heeft zijn bruid verworven. We weten allemaal wel dat David en Salomo alle twee typen van de Heer Jezus zijn. David die heeft de oorlogen der Syriërs moeten voeren. En hij heeft zijn vijanden mogen overwinnen. En toen is de vrede gekomen. En nu is Salomo, shalom, dat betekent heil, vrede, welstand, voorspoed. Nu is Salomo is de vredevorst. En die vredevorst die gaat straks de tempel bouwen. En zo is het eigenlijk ook met de meerdere Salomo. Hij is de vredevorst. Hij heeft de strijd gestreden. Hij heeft de overwinning behaald. Alle vijanden zijn verslagen op Golgotha. Daar heeft hij de kop van de Satan vermorzeld. Hij is de vredevorst. En nu gaat hij zich een gemeente verwerven. Hij gaat een geestelijke tempel bouwen. Of om een ander beeld te gebruiken zoals hier in het Hooglied. Het gaat om zijn bruidskerk. Zijn zwarte Sulamiet. De vader die heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. En omdat de vader ze heeft lief gehad, heeft de zoon ze ook lief gehad. En heeft hij zijn bloed voor hen gestort. Heeft hij ze gekocht met de dure prijs van zijn hartebloed. En komt hij ze te trekken vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ze komen uit het Egypteland der dienstbaarheid. Daar heeft hij zijn kerk vandaan gehaald. Als de meerdere Salomo. En u hebben gehoord, u gaat het over de liefde tussen die twee. Psalm 45 is wel genoemd het kleine hooglied. Het heeft alles te maken met het hooglied zoals Salomo dat hier ook heeft beschreven. Dan gaat het over de liefde. Het is eigenlijk een beurtzang. De ene keer dan zingt de bruid van haar bruidegom en de andere keer dan zingt de bruidegom van zijn bruid. En dat wisselt elkaar telkens maar af, zo ook in ons teksthoofdstuk. Hij is de roos van Saron, hoewel onze kanttekenaren zeggen. Dat hoef je niet alleen op Christus toe te passen, dat kan ook gelden van zijn bruidskerk. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Het geldt eigenlijk van alle twee. Maar als het gaat over de bruidskerk, dan zingt de hemelse bruidegom gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Dus een lelie. Onder de doornen, daar wordt de bruidskerk mee vergeleken. Maar ook bij een vriendin, onder de dochter. En dan gaat de bruid, die gaat zingen als een appelboom onder de bomen des wouds. Zo is mijn liefste, onder de zonen. Hoort u het? Dus er worden telkens benamingen gebruikt door de bruidegom, om zijn bruid aan te duiden, maar ook andersom. En dat gebeurt ook in het natuurlijke leven, dat weet u ook wel. Maar dat gebeurt hier geestelijk ook. Al onder allerlei benamingen wordt de bruidegom geroemd en genoemd, maar ook de bruidskerk. Een lelie, een vriendin, een schone, zo noemt de bruidegom zijn bruid. Maar hier, in de woorden van onze overdenking, vergelijkt hij ze bij een duif. Hij zegt, mijn duiven. En dat is voor de bruid een wonderlijk woord. Wonderlijk. Want de toestand waarin ze zich bevindt, lijkt daarmee in tegenspraak te zijn. Waarom? Wel, als we eens nagaan wat de duif eigenlijk voor een vogel is. De duif die behoort tot de zogenaamde reine vogels. Duiven werden ook geofferd. Duiven die zou je nooit op een mestveld aantreffen om daar wat voedsel te zoeken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wel met kippen, die doen dat wel. Maar een duif die zou je daar niet vinden. Een duif is een reine vogel. En we hebben net al gezegd, hij mocht ook geofferd worden. Duiven die werden geofferd. De reinheid. En dat is het beeld wat de hemelse bruidegom hier gebruikt voor zijn bruid. Rein. Dat zijn ze. De Heer Jezus die heeft bij de voetwassing gesproken tot zijn discipelen. Toen Petrus wilde dat hij geheel gewassen werd. Toen heeft hij gezegd, gij zijt rein. Doch niet alle. Dat was Judas niet, hè? Die was niet rein. Maar die anderen die waren allemaal rein. Een duivennatuur, rein te zijn. En heeft hij het zelf niet gezegd, de Heer Jezus? Zalig zijn de reinen van hart. Want daar komt het op aan, op dat reine hart. En als dan Gods kinderen op zichzelf zien, dan zeggen ze rein. Wat heeft Jesaja gezegd? Wij allen zijn als een onrein. En wij vallen allen af, we kunnen het nu in de natuur zien. Hè? Als een blad, omdat we onrein zijn. Omdat we voor God niet kunnen bestaan. Dus van nature onrein. Maar hier gaat het over Gods over de bruidskerk van Christus. En dan zegt hij, die bruidskerk is rein. Net als een duif rein is. En hoe is dat nu mogelijk? Hoe is het nu mogelijk dat onreine rein worden? Wel, wat is nu het beeld voor de onreinheid in Gods woord? Dat is de melaatsheid. Een ontzaglijke ziekte. De melaatsheid maakte een mens onrein. En zo'n onreine die mocht niet komen in de vergadering des Heren. Met andere woorden, die mocht niet naar de tempel opgaan. Die mocht niet naar Gods huis opgaan. Die was uitgestoten, die stond er buiten. Buiten de gunst en de gemeenschap van God. Ja, maar ook buiten de gemeenschap met de mensen. Die moest omzwerven. Ver buiten de stad, ver buiten het dorp. Die mocht niet onder de mensen komen. Dat is het beeld voor de onreinheid wat Gods woord gebruikt. Onrein. En zo iemand moest het ook uitroepen als hij met anderen in aanraking kwam. Onrein, onrein. Onrein vanwege de zonde die scheiding maken. Hebben wij zo gemeente onze geestelijke onreinheid al leren kennen? Bent u in de prediking van het woord er werkelijk wel eens buiten gezet? Wat is dat noodzakelijk? Om jezelf te gaan leren kennen als een onreine. Ik sta er buiten. Ik sta buiten Gods gunst en buiten Gods gemeenschap. Ik ben God kwijtgeraakt. Mijn zonden maken scheiding tussen God en tussen mijn ziel. Een onreine te zijn. En dan straks te gaan sterven. Straks af te vallen. Als een blad dat onze misdaden ons heen voeren als de wind. Gemeente, dat is het beeld wat Gods woord gebruikt van de mens van nature. Onreine. Maar nu kan zo'n onreine nog gereinigd worden. Dan moet u maar eens denken aan dat genezingswonder wat de Heer Jezus heeft verricht direct na de bergreden. Matthäus noemt het eerste genezingswonder. Dan gaat het over de melaatsheid. Dan gaat het over een melaatse die vol melaatsheid is. Want zo beschrijft Lucas. Dat betekent iemand die zo meelaat dat hij het laatste stadium van zijn leven aangekomen. Het zal niet lang meer duren of hij gaat sterven. Dat betekent op zijn hele huid is geen gaaf plekje meer te vinden. Vol meelaatsheid. Lucas komt weten, dat was toch een medicijnmeester. En nu is het einde van het leven in zicht gekomen. En nu ontmoet die man daar de Heer Jezus. En de Heer die heeft geloof gewerkt in zijn hart. En dan gaat hij twee dingen gaat hij doen. Dan gaat hij eerst zijn eigen onwaardigheid beleiden. En in de tweede plaats kan hij God niet meer loslaten. Hij is niet waard. Hij zegt, Heere, indien gij wilt. Ik heb niet verdiend. Gij kunt mij reinigen. Hij is machtig om het te doen. En dan zegt hij, ik wil. Word gereinigd. Dan gaat het over melaatsheid. Wel nu. Dat geldt nu ook voor de melaatsheid der zonde. Er is er maar eentje die kan reinigen. En dat is Christus zelf. Dat is nou die hemelse bruidegom. En nu wilde hij onrein worden. Want weet u wat hij doet? En dat zou geen Jood doen. Want een Melaatse moest je uit de buurt blijven. En dat zo ver mogelijk. Die Melaatse moest er niet voor niets roepen. Onrein, onrein, onrein. Maar wat gaat hij nu doen? Hij gaat die Melaatse aanraken. En straks zal hij ook een baar aanraken. Een dode bij die jongeling te naaien. En dat betekent nu allemaal. Hij wilde onrein worden. Zo lief heeft hij nu zijn bruidskerk gehad. Wij hebben onszelf onrein gemaakt door te zondigen. Want de zonde maakt een mens onrein. Maar nu wilde hij onrein worden om zo onreinigen te kunnen reinigen. Want we hebben het gehoord. Een onreine die staat buiten de gemeenschap. Hij heeft buiten het leger geleden. En daar is hij gestorven op Golgotha's kruisheuvel. Buiten de legerplaats. Hij erbuiten. Buiten Gods gemeenschap. Denk maar aan die klacht. In die drieurige duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij onrein. Hij erbuiten. Hey, om zo'n mensen. Die in de prediking van het woord. Zichzelf als buitenstaanders gaan leren kennen. Erin te kunnen zetten. Want als dat nu waar wordt in uw leven. Dat u er buiten staat. Buiten Gods gunst en buiten Gods gemeenschap. Dan geeft dat werkzaamheden aan de troon der genade. Als dat Gods werk is. Dan geeft dat werkzaamheden. Weet u, dan wordt er geweld gedaan op het koninkrijk der hemelen. Dan wordt het waar wat de Heer Jezus heeft gezegd. En de geweldigers die nemen het zelf met geweld. Dan gaan we aanhouden in het gebed. Dan moeten we gereinigd worden. Dan krijgen we dat bloed nodig. Dat was hij reinigd van alle zonden. Zo alleen kan een zondaar rein zijn voor God. Rein in Gods ogen. En zo alleen kan Christus zeggen. Mijn duiven. Ja, zo noemt hij ze ook nog een keer. Ook al kan de kerk niet mijnen. Al zien ze daar nog zo naar uit. En al zeggen ze, ja daar komt het u op aan. Hè? Dat ik mag mijnen. En door het geloof mogen ze mijnen. Maar als het geloof niet in beoefening is. Maar hij zegt, mijn duiven. Hey, hoort u het? Hier gaat het niet over de stand van het geestelijke leven. Maar als de Heer Jezus hier zegt, mijn duif. Dan heeft hij het heel duidelijk over de staat van Gods kind. Dan heeft hij het over de staat van zijn bruid. Dan zegt hij, mijn duif, want ze zijn rein in Christus. Hij heeft ze gekocht met de dure prijs van zijn bloed. En weet u wat nu is, hè? Als de Heer gaat ontdekken, dan gaan we onszelf als onreine leren kennen. Maar dat is een voortgaand proces. Want dat gaat altijd maar door. Nooit worden Gods kinderen hier aan deze zijde van het graf. Verlost van die geestelijke onreinheid. Zeker Christus die heeft wel betaald voor de schuld van de zonde. En dat is in één keer gebeurd. Vrijgesproken van schuld en straf. En als Gods kinderen dat mee mogen maken, wat is dan een grote weldaad? Dan mogen ze weten dat ze mogen behoren tot de bruidskerk van Christus. Maar de smet van de zonde die houden ze er leven lang bij zich. Dus telkens maar weer onrein vanwege de zonde. Dat weet u toch wel met de voetwassing. De handen en de voeten. Die moesten toch altijd gewassen worden bij de tempeldienst. Nou zo was het hier ook. De voeten die moesten gewassen worden. Ze hadden zich weer bezoedeld. Telkens maar weer bezoedelen Gods kinderen zichzelf. Zijn ze onrein. Hebben ze dat alles reinigende bloed weer opnieuw van nodig. Dus de schuld der zonde die vergeeft God in één keer. Maar de smet der zonde blijft het leven lang Gods kinderen aankleven. En daar worden ze meer en meer aan ontdekt. Aan die smedder zonde. U kent die uitdrukking toch wel? Minder zonde doen, groter zondaar worden. Dus in de inleving een grotere zondaar voor de Heer te worden. Je onreinheid meer en meer te gaan leren kennen. En dat is toch wel heel wonderlijk. Dat hij hier zegt, mijn duiven. Ja, ze zijn van hem. Heeft ze van zijn vader gekregen in de stilte van de eeuwigheid. heeft ze gekocht met zijn dierbaar bloed in de tijd. En hij gaat ze toebrengen door de bediening van woord, van geest en woord. Hij zegt, mijn duiven. Dus een duif behoort tot de reine dieren. Maar een duif, de Heer Jezus heeft er nog meer van gezegd. Hij heeft gezegd tegen zijn discipelen dat ze voorzichtig moesten zijn als de slangen en oprecht als de duiven. Daar gaat het over de oprechtheid. En dat is ook een eigenschap die wordt bij de mens van nature gemist, dan zijn we onoprecht. Maar de Heer die gaat de mens oprecht maken. Weet u van wie dat we dat lezen? En dat is ook wonderlijk. Van Jacob. En Jacob was een bedrieger. Jacob die heeft zijn oude vader bedrogen. Hij heeft dus de zegen van het eerstgeboorterecht gestolen in de weg van het bedrog. En hoe kunnen we dan in Gods woord lezen dat Jacob die was oprecht en hij woonde in tenten. Een oprechte man. En weet u van wie dat we het ook lezen? Van Job. Daar gaat het eigenlijk in het hele boek Job om. Om dat ene woordje. Oprecht. En wat betekent dat nu eigenlijk oprecht? Eerlijk? Jazeker. Maar het betekent eigenlijk één doel voor ogen te hebben. Eén ding na te jagen. Één ding te begeren. Oprecht. En dat was Jacob toch. Ondanks alles. Daar lag een levende begeerte in zijn hart naar de zegen van God. Dat kwam al uit bij zijn geboorte toen hij greep dat hieltje van Esau. Dat kwam uit toen hij het eerstgeboorterecht wilde kopen voor een schotel linzenmoes. Dat wilde hij hebben, dat eerstgeboorterecht. En dat kwam ook uit, al was het zo'n kromme weg als maar kan, toen hij de zegen van het eerstgeboorterecht trachtte te krijgen door de weg van bedrog. Daar was hij toch oprecht in, ook al ging hij een hele kromme weg. Maar het ging hem om God en om zijn zegen. En daarom kon de Heer getuigen, daarom kon de Heilige Geest zeggen van Jacob, hij was oprecht. Hij woonde in tenten en hij was oprecht. En Job ook. Dat is ook zoiets. Waar twijfelde de duivel nu eigenlijk aan? Aan de oprechtheid van Job. Hij zegt toch tegen de Heer, hij zegt, ja maar Heer, u kan wel zeggen, die Job die is Godvrezende, wijkende van het kwaad. Maar dat is geen wonder. Moet u eens kijken wat die Job allemaal heeft gegeven. Die Job die dient u eigenlijk uit bijoogmerken. U geeft hem zoveel. Maar het is hem niet om u te doen. Daar geloof ik niks van. Dat geloofde de duivel niet. Nee, de duivel die gelooft niet dat een mens God lief kan hebben. Weet u dat wel? Want de duivel die weet helemaal niet wat liefde is. De duivel die weet maar één ding, wat haat is. Dat weet hij maar al te goed. Maar wat liefde is. En zou Job dan werkelijk God lief hebben, moet hij hem alles maar eens afnemen. Die eerste beproevingen. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam des Heer is hij geloofd. En straks mag hij zelfs zijn gezondheid aan gaan tasten. Maar Job die mocht in al die beproevingen één ding overhouden. God. Job was inderdaad oprecht. En de duivel twijfelde aan die oprechtheid. Hij heeft er alles aan gedaan. Dat Job openbaar zou komen. Wat? Als iemand die onoprecht was. Maar Job die mocht in alles door Gods genade vasthouden aan God. En dat is nu oprechtheid, gemeente. De Heer die gaat zijn volk oprecht maken. Dat betekent, het gaat ze om één ding. Het gaat ze om, het is om God te doen. Om met hem verzoend te worden. Daar jagen ze naar. Daar zien ze naar uit. Dat is nou die duivennatuur. De oprechtheid. En Gods kinderen worden ook oprecht, eerlijk voor de Heer. Ze gaan met vrijmoedigheid toe tot de troon der genade. Dat staat eigenlijk ook in het Griekse woordje. Dat betekent oprechtheid. Beken, o Heer, aan uw oprecht mijn zonde. Het is om God te doen. En de zonde maakt scheiding tussen God en tussen de ziel. En toch, ze kunnen God niet loslaten. Op God gericht, die duivennatuur. De duif, dat is ook een gemeenschapsdier. Je ziet duiven altijd bij elkaar zitten en met elkaar vliegen. Duiven die zoeken elkaar op. Dat is ook iets in het leven van Gods kinderen. Dan gaat het over de gemeenschap der heiligen. Dan kunnen er kerkmuren zijn, maar als de Geest hier in de rader is, dan zijn Gods kinderen zijn één. Dan is het één heilige, algemene, christelijke kerk. Heeft de Heer Jezus het niet gebeden in dat allervolmaakste gebed? Vader, ik wil dat zij één zijn. Zou de kerk dan toch niet één zijn? Of zou de Vader dat gebed van Christus niet verhoren? Dan zou Christus onverhoorde gebeden kennen, dat is niet waar. De kerk is één. De godsdienst ziet het niet. Die heeft er geen oog voor en de wereld ook niet. Maar Gods kinderen die weten het. Eén. Eén in Christus. Als een duif. De duivennatuur. Elkaar opzoeken. Weet u waar de duif ook een teken van is? De duif is ook een teken van de vrede. De vredesduif. Dat is toch wel bekend, hè? De vredesduif. Nou, daar gaat het over die vrede. Daar is nu die duif allemaal om te doen. Om die vrede met God. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, door of uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus. Die vrede, die heeft Christus nu voor de zijne verworven. En hij zegt, en mijn vrede geef ik u, en mijn vrede laat ik u. Hij verzoent vijanden met God. Want zo leren Gods kinderen zich kennen. O, die duivennaam. Dat is zo'n wonderlijke naam, want als ze zien op zichzelf, dan moeten ze zeggen, dat missen we nu allemaal. Maar in Christus zijn ze rein voor God. Door Gods genade worden ze oprecht gemaakt. Gaan ze de Here bedoelen, terwijl dat ze, als ze op zichzelf zien, dan zeggen ze, ach Heer, ik ben toch zo zelf bedoeld. Bedoel ik u echt wel? Is het me werkelijk wel om u te doen? Bent u wel het allerhoogste en het eeuwig goed? En dan gaat het ook over die vrede. Vrede met God. Vrede met de naaste. En ze leren zichzelf kennen als vijanden. Nu zijn ze in Christus ingelijfd door een oprecht geloof. En in Christus zijn ze als een duif. En wanneer is een mens nou in Christus gemeen? Als hij van dood wordt levend gemaakt, als hij wederom geboren wordt. Weet hij het dan al? De troostrijke zaligheid, de troostrijke wetenschap daarvan, die mist hij. Maar die gaat hier op zijn tijd wel schenken, dat hij mag weten en die in Christus Jezus is. Die is een nieuw schepsel. Dus dat is onze eerste gedachte. De naam waarmee hij haar noemt, maar in de tweede plaats, de plaats waar zij zich bevindt. Want we lezen toch in de tekst, mijn duiven. En dan staat er in het vervolg. Zijnde in de kloven der steenrots. In het verborgene van een steile plaats. Dus de duif die bevindt zich in een kloof in de steenrots. Een steile plaats. En daar zitten in die steenrots scheuren, spleten, kloven. En daar zit die duif in. Daar zit de bruidskerk in. De bruidskerk van Christus. En daar hoort ze niet. Want een duif, dat weten we allemaal, een duif die hoort in de duiventil, daar hoort hij thuis. Maar niet in die kloof daar, in die steenrots, daar hoort hij niet. Ja, of u moet die steenrots anders gaan verklaren. Er zijn natuurlijk ook verklaarders die zeggen van, als het gaat over de steenrots, Christus is toch een steenrots. Hij is toch een rots om in te schuilen. Dan kent u toch wel dat beeld van dat vogeltje wat opgejaagd wordt. Door een roofvogel en weet te ontkomen in de steenrots. En daar vindt hij een veilige schuilplaats. En die roofvogel blijft er waaromheen vliegen. Maar zolang als dat vogeltje in die kloof zit. In die steenrots een schuilplaats heeft gevonden. Kan die roofvogel niet bij hem. Hij kan er niet in komen. En er zijn er die zeggen, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Maar als dat niet waar zou zijn, gemeente, luister nu eens goed naar de tekst. Nu gaat het over de hemelse bruidegom, de Heer Jezus Christus. En hij gaat zijn kerk, gaat hij lokken. Hij zegt, je moet uit die uit die kloof in die steenrots tevoorschijn komen. Nou, dan begrijpt u wel. Dan loop je toch vast met een verklaring. Dat kan toch nooit? Dat kan toch nooit als Christus dan die steenrots zou zijn? Nee, gemeente, hier wordt een heel ander beeld gebruikt. Weet u hoe dat, weet u waar het hier over gaat? Een duif. We hebben net gezegd, duiven dat zijn gemeenschapsdieren, gezelschapsdieren. Zoeken elkaar op. Maar hier is een duif. Is afgedwaald. Het is eigenlijk precies hetzelfde beeld als een schaap. Wat afdwaalt van de kudde. Weggedwaald. Zo heel langzamerhand losgeraakt van die andere duiven. Een eigen koers gevaren. En toen. Nou, toen die wegsmierf die duif. Toen kreeg hij de roofvogels op hem af. De havik, de spermer. En die had het op die duif voorzien. En weet u wat die duif toen gedaan heeft? Die duif die is aangevallen. Die heeft misschien wel een klauw gehad. En die is gehavend. En zo is die duif in die steenrots, in die kloof terechtgekomen. Gehavend. Misschien wel slagpennen kwijtgeraakt. Maar lelijk verwond. En daar heeft die duif zich teruggetrokken. Die duif die durft zich niet meer te laten zien. Waarom? Nou, die duif die is zo gehavend. Ze durft zich niet te vertonen. Dat is nu het beeld voor de bruidskerk. Wat Christus gebruikt. Want luister u maar wat er staat ook in het verband van de tekst. Mijn liefste antwoordt en zegt op mij. Sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. Hij noemt ze schoon, hè. Want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over. Hij is overgegaan. De wintertijd, wat gebeurt er dan? Dan is alles doods en dor. Of niet? Dan lijkt het net alsof er geen leven is in het rijk van de natuur. Het ligt soms allemaal onder de sneeuw. En dan zie je er helemaal niks meer van. Maar het wordt zo anders als het als de winter voorbij is. Dan komen de plasregens in het oosten. Zeer overvloedige regen. En dan, als dan de zon gaat schijnen in haar kracht, dan zie je dat alles verandert. Dan wordt het waar wat we lezen in Psalm 104. Gij verandert het gelaat des aardrijks. Dat is Gods geest. Dan komt er weer nieuw leven. Dan zeg je, het was alles doods en dor. Er was totaal geen verwachting meer van. Het leek alsof er geen leven meer was. En toch, het komt weer terug. Nou, in dat verband moeten we ook onze tekst zien. De bloemen worden gezien in het land. De zangtijd genaagd. De stem van de tortelduif wordt gehoord in het land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort. En de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen. Hoort u het? Dan komt het voorjaar, dan komt de zomer. Dan wordt het heel anders. Dan komt het leven weer tevoorschijn uit de dood. En nu stel eens met die duif die daar zit in die kloof van de steenrots. Die duif die zo gehavend, afgedwaald, het gebedsleven verflauwde, de oefeningen des geloofs werden minder en het geestelijke leven zonk meer en meer in. Nou, en dan gaan Gods kinderen zich afvragen, zou er wel ooit wat in mijn leven gebeurd zijn? Ik ben zo bang dat ik alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Wat kunnen Gods kinderen ver afzwerven bij de Here vandaan? Dan wordt Efraïm, het tien stammenrijk, door de Here ook vergeleken bij een duif. Dan zegt de Here, een botte duif. Wij zouden zeggen, een domme duif. Wij zeggen wel eens, dat is een botterik. Iemand kan bot zijn. Want wat deed nu Efraïm? Nou, er waren twee grootmachten. En die hadden het alle twee op Efraïm voorzien. Assyrië in het noorden, Egypte in het zuiden. En wat deed nu Efraïm, het tien stammenrijk? Nou, ze lonkten naar Assyrië en naar Egypte. En ze vlogen eigenlijk heen en weer tussen die twee, net als de duif. Hij is de koers kwijt. Een botte duif. Ja, dat is het volk van Efraïm. Gemeente, dat is nou het beeld van de mens, een botte duif, niet bij de Here te zoeken. Hé, maar dan nou ontvangen genade. Afgeweken bij de Here, een botte duif. Ja, en zo'n duif die van de een naar de ander fladdert, dat is een gemakkelijke prooi voor de roofvogels. Nou, dat is nu hier gebeurd. En nu heeft die duif, die heeft zich verscholen in die steenrots. En ze durft er niet meer uit te komen. En u begrijpt wel, een kloof in de steenrots, in zo'n verborgen plaats. Als de duif zich daar bevindt, dan heeft ze weinig ruimte. Dan zit die duif in de benauwdheid. En daar blijft die duif maar zitten. Ze durft er niet uit te komen. Dus met andere woorden, gemeente. De bruidskerk, Godskerk, zo toegetakeld. Vanwege de zonde, vanwege het inwonend verderf, vanwege het afzwerven van de Here. Dat ze zich helemaal niet meer aan haar hemelse bruidegom durft te vertonen. En dan moet u eens denken dat hij dan zijn bruidskerk noemt mijn duiven. Begrijpt u het beeld? Die bruidskerk, die zegt bij mij deugt er niks. Zou het wel ooit wat in mijn leven gebeurd zijn? Zo dood, zo door, zo afgeweken van de Here, zo ver weg. Maar misschien is er uiterlijk helemaal niks aan te merken hoor, gemeente. Maar van binnen, hè, van binnen. Zo ver weg, dat ze zich niet meer durft te vertonen. Ze zit daar in die steenrots, in die klovende steenrots. Hé, maar wat gaat nu die bruidegom doen? Die hemelse bruidegom, die gaat zijn bruid, gaat die lokken. Ze moet tevoorschijn komen. Hij wil dat ze uit die verborgen plaats komt. Dat ze de gedaante gaat laten zien. Nou, daar gaan we op wijzen in onze derde gedachte. De weg die hij haar wijst. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst met elkaar zingen. Van de 32e psalm, het vierde vers. 32e psalm, het vierde vers. Gij zijt mij hier ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me daar gij mij in ruimte stelt. Het blij gezang dat mijn verlossing meldt. Het vierde vers van de 32e psalm. De weg die hij haar wees, we hebben het gehoord, en die duif, een heel schoon beeld voor Gods kinderen. Wat ze er eigenlijk niet voor kunnen stellen, dat ze vergeleken worden bij een duif. Zo noemt de hemelse bruidegom zijn bruidskerk, daarmee vergelijkt hij ze. En u hebt ook gehoord hoe dat die duif is weggezworven, is aangevallen, wist te ontkomen. Het had ook anders kunnen gebeuren, maar die duif die weet te ontkomen. En die heeft nu een schuilplaats gevonden in die kloof van de steenrots. En ze durft er niet meer uit te komen. Waarom niet? Ze schaamt zichzelf. De bruid schaamt zichzelf voor de bruidegom. En nu gaat die bruidegom, die gaat zijn bruidskerk, gaat die lokken. Hij gaat ze roepen. Hij komt daar voor die kloof staan. En hij zegt, toon mij uw gedaante. Dat is het allereerste. Hij wil ze zien. Ze moet tevoorschijn komen. Ja, en dat wil ze nu juist niet. Ze blijft het liefst, want ze schaamt zich zo. Vanwege de wangestalte. Ze blijft het liefste in die kloof in de steenrots naar buiten komen. Dat is wat, dan moet ze de gedaante gaan tonen. En dan zal haar hemelse bruidegom zien hoe dat ze gehavend is. En dat wil ze niet. Ze schaamt zich ervoor. In gemeente, dat is nu ook iets van het geestelijk leven. Hè? Schamen. Wij leven in een tijd waarin de zonde onbeschaamd bedreven worden. Maar wanneer zijn we onszelf nu gaan schamen? Weet u het nog? Dat is eigenlijk in het paradijs gebeurd. Toen zijn we onszelf gaan schamen. Toen Adam en Eva, die naakt waren, zagen dat ze naakt waren. Toen hun ogen opengingen. Toen kwam de schaamte. En toen vroeg die schaamte om bedekking. De schaamte moest bedekt worden. Hey, dat is hier eigenlijk ook zo. Hè? En de Heer die heeft ook Adam en Eva tevoorschijn geroepen. Zo doet hij dat aanvankelijk met een mens. Maar dat is ook bij de verdere voortgang zo. Zeg, hebben wij onszelf al eens geschaamd? Denk eens aan Efraïm, die is schaamrood geworden. Heeft op de heup geklopt. En heeft gezegd, Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Is dat nu wel eens waar geworden ook in ons leven? Dat we werkelijk schaamrood zijn geworden. Gods kinderen gaan zichzelf leren schamen. Nee, niet in de allereerste plaats voor de mensen, maar voor de Heere zelf. Want voor mensen kunnen we heel veel bedekken. Kunnen we heel veel verbergen, maar voor de Heere niet. Voor hem zijn alle dingen naakt en geopenbaard. Hij kijkt overal dwars doorheen. En die bruidskerk weggekropen. U zegt, maar dan weet die bruidegom toch precies wat er met zijn bruidskerk aan de hand is. Jazeker weet hij dat wel. Hij kent haar gedaante wel. Hij is immers alwetend, maar hij wil zo graag dat ze tevoorschijn komt. En dat ze oprecht gaat beleiden. Wat er allemaal gebeurd is, hoe dat ze afgezworven is van de Heer. Hé, wie denkt hier niet aan David? Psalm 32, hè. En ik zal u leren de weg, ik zal u wijzen de weg die gij zult wandelen. Wat was dat nu bij David? Wat was dat voor een weg? Hij moest ook tevoorschijn komen. Of niet? Na zijn zonde met Bathsheba. Gevallen. En nu moet hij tevoorschijn komen. En wil hij dat? Nee, gemeente, dat wil hij niet. Maar nu gaat die grote hemelse bruidegom, die gaat hem lokken. Dan komt Nathan. Hij moet zijn gedaante laten zien. Hoe is hij nu geworden? En wie is hij nu in zichzelf? Dan kan hij voor de Heere niet bestaan. En dat geldt niet alleen van David, dat geldt van al Gods kinderen. Gedurig zwerven ze maar weer van de Heeren af. Want we hadden het nu over een duif, maar we hebben het ook gehad over een schaap. Maar u weet toch wel wat eigenschap is van een schaap? Een schaap is een dwaalziekdier. Dwaalt zomaar af, gelijk een schaap. Dat heeft die dichter niet voor niets gezongen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Wel nu, dat is hier precies hetzelfde bij die duif. Zomaar weggezworven. Bij de andere duiven vandaan. Zomaar weggezworven. Zomaar weggezworven hebben we gehoord. En dat wordt gebedsleven, dat gaat verflauwen. De oefeningen des geloofs, die worden niet gevonden. Nee, het geloof gaat ooit weg, maar het geloof is niet in beoefening. En dan nou, dan zie je ze zo wegzwerven. Ze zoeken elkaar op, Gods kinderen zoeken elkaar op. Maar wegzwerven, bij de Here vandaan. Dan komen die wangestalten. Dan heeft de duivel, die heeft zo makkelijk greep op Gods kinderen. Worden ze zo gemakkelijk ook met de zonde meegevoerd. Allemaal wangestalten. En nu gaat Christus, die gaat ze roepen. Dan moet ze komen, die bruid zoals dat ze is. Die duivel, kom nu maar uit die kloven der steenrotsen. Dat zeggen wij zo gemakkelijk. En de God die zegt ook zo gemakkelijk. Een mens moet komen zoals dat hij is. Ja, maar dat doen we nou net niet. We komen niet zoals dat we zijn. Dat kan alleen maar door de ontdekkende bediening van Gods geest. Dat een mens wordt wat hij is. En dat hij dan tevoorschijn komt. Kom nu maar. Toon mij uw gedaante. Eerst de gedaante tonen. Dat is het allereerste. Want hier zit goddelijk onderwijs in. De Heer laat het heel duidelijk zien. Eerst moet die gedaante worden getoond. Ze moeten komen met haar afwijkingen. En dan... En dan gaat er ook nog wat anders gebeuren. En laat mij uw stem horen. Doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Nou, dat kan de bruid zich helemaal niet voorstellen. Dat ze vergeleken werd bij een duif, dat was al een wonderlijk beeld. Maar dat nu die hemelse bruidegom gaat zeggen tegen de, die gedaante, die is liefelijk en die stem die is zoet... Dat kan ze zich niet voorstellen. Ja, de stem wil die ook horen. Hé, hey, wat doet nu een duif? Een nachtegaal die zingt mooi. Maar een duif die kirt maar wat. En toch dat keren van de duif, dat is de Here zo aangenaam. We hadden het net over de gedaante van David. Hè? De buitenkant zag hij misschien weinig aan, maar de Here die kent het hart. Toon mij uw gedaante. Maar nu gaat het over het keren van een duif. Aan wie denken we dan? Dan denken we toch terstond aan Hiskia. Hij piepte als een zwaluw. Hij kirde als een duif. Dat kirren van die schuldverslagen zondaar. Ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Nu had Hiskia, die had een borg nodig. Een borg voor zijn schuld. Laat mij uw stem horen. Hé, en waarom is die gedaante nu zo liefelijk? Waarom klinkt die stem zo zoet? Waarom is die... Als muziek in de oren van de hemelse bruidegom. Nou, omdat hij naar haar zijn eigen werk in beluistert. Want kijk, als dat die duif lag, dan bleef ze daar in die kloven en steenrots zitten. Dan kwam ze nooit tevoorschijn. Maar door die lokroep der liefde, komt die duif toch tevoorschijn. Kan ze niet in die kloof van die steenrots blijven zitten. Hé, en wat ziet de Heer dan? Wat ziet dan die hemelse bruidegom in zijn bruidskerk? Als ze de gedaante gaat tonen. Als ze oprecht wordt. Als ze het eerlijk aan de Here gaat beleiden. Als ze gaat laten zien. Zo ben ik nu geworden. Door mijn afzwerven. Door mijn ontrouw. Door eigen schuld. Dan ziet hij daar in zijn eigen werk. Want dat doet de mens van nature nooit. En na ontvangen genade ook niet. Dan moet de Here er weer aan te pas komen. Telkens maar weer opnieuw. In het leven van Gods kinderen. Kijk, als daar Gods kinderen lachten, werden ze echt niet zalig. Dan kwam er niet eentje in de hemel. Maar nu is de Here die is de getrouwe. En dan komt hij hier ook te betonen. Als hij die duif gaat lokken. Als hij die duif komt te roepen. Dan zegt hij, laat nu eerst je gedaante maar eens zien. En als dan die duif de gedaante laat zien, die bruidskerk. Dan laat ze ook de stem horen. Want wat gaan ze dan doen? Nou gaan ze de schuld beleiden voor de Here. Het is alles eigen schuld. De Here is de getrouwe. Waar zijn? Het kirren van een duif. Dat is eigenlijk het klagen. Nee, dan gaan ze er eigenlijk niet beklagen. Dat doet de mens van nature. Dan hebben we zelf medelijden. Dan beklagen we onszelf. Hoe vaak hoor je dat niet? Nee, maar dan gaan ze zichzelf aanklagen. Dan komen ze in de beklaagde bank terecht. En dan moeten ze zich gaan aanklagen voor de Here. Dan wordt die stem die wordt gehoord. Nee, dan hebben ze niet over de Here te klagen. Maar wel over zichzelf. Door eigen schuld. Afgezworven bij de Here vandaan. En toch. Duiven. Je kan ze soms meenemen naar een ver land. En dan weet u wat die duiven doen, hè? Die duiven die cirkelen even in de lucht. Die zoeken de koers. En dan. Dan vliegen die duiven terug naar huis. Dat doet een duif. Maar er zijn ook wel eens duiven. Die zwerven af. Daar hebben we het vanmorgen over gehad. Komen om. Dat kan natuurlijk, dat begrijpt u wel. In het natuurlijke leven wel. Dat duiven echt niet thuiskomen. Dat ze zo ver afzwerven. Nou, dat ze door een roofvogel worden achtervolgd. En dat ze het leven erbij laten. Geestelijk is dat natuurlijk onmogelijk. Hè? Daarom een beeld wat in Gods woord gebruikt wordt. Dat is altijd maar voor een gedeelte bruikbaar. Want anders dan zouden Gods kinderen omkomen. Dat kan niet. Maar die duiven die nu thuis mogen komen. Die weten de weg naar huis toe. Die zijn op huis gericht. Kijk, en zo is het nu ook met die duiven. Die geestelijke duiven. Die horen allemaal in de til. Wat betekent dat nu? Nou, in de allereerste plaats. Waar zijn ze nou het liefst? Ze zijn het liefst in Gods huis. Denk eens aan die dichter van Psalm 84. Dat is nou het verlangen van al Gods kinderen. Nou, gaat dat nu in uw leven eens na? Of dat u nu werkelijk door genade zo'n duif bent geworden? Is het u daar nu om te doen? Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn? Laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Gaat eens na in uw leven. Ben je graag onder de prediking van het woord? Of zijn je liever thuis? Als het nou werkelijk over die duiven gaat, die zoeken elkaar op, hebben we toch gehoord? Dat zijn gezelschapsdieren, gemeenschapsdieren. Die willen graag bij elkaar zijn. Nou, zo is het geestelijk ook. En als je dat nou mist, dan mis je dat ware leven. Maar nu kan de Heer, die kan nog door genade een duivennatuur schenken. Hij kan onreine reinigen. Om nu als een melaats, als een onreine, de troon der genade te gaan bestormen. Net als die onreine. Dat het voor u een hopeloos, dat u een hopeloos geval wordt. Dat u zegt, nu kan het niet meer. Ik ben zo onrein. Onrein van de voetzool, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Maar die kan hij nu reinigen. Dat heeft hij betoond. En die duiven die komen toch een keer thuis. Want dan gaat het erover. Ze vliegen ook allemaal naar de hemel toe. Die duiven die hebben vleugels. En nu heeft een van onze oudvaders heeft gezegd. Als het nu gaat over de vleugels van Gods kinderen. Dan hebben we er twee. Het geloof en het gebed. En die houden heel nauw verband met elkaar. Die zijn niet van elkaar los te maken. Het geloof. Want het geloof dat verenigt met Christus. En dan worden ze in hem ingelijfd door een oprecht geloof. Dan worden ze één met hem. Eén met Christus. Net als die ranken in de wijnstok. Dan worden de levenssappen uit hem getrokken. Hey, en waar leven is, daar is gebed. Want het gebed wordt niet voor niets genoemd. De ademtocht van de ziel. Dus u begrijpt, Gods kinderen worden bediend uit Christus. En dat gebeurt door de Heilige Geest. En de Heer die neemt zijn geest niet weg van zijn kinderen. Dat is zeker waar. Maar die werkingen van de geest kunnen wel minder worden in het leven van Gods kinderen. Die zijn er de ene keer meer dan de andere keer. En als nou die werkingen verflauwen, dan is de kerk net als die duif die in de kloof van de steen rondzit. Maar als de Heilige Geest in het leven van Gods kerk weer aan het werk is, als dat leven weer levend mag zijn, nou dan komen ze tevoorschijn. En dan gaan ze de gedaante laten zien. En dan gaan ze de stem laten horen. En dan gaat die hemelse bruidegom, die gaat zich weer ontfermen over zijn kerk. Dan gaat hij zijn liefde gaat hij verklaren. Dan zegt hij, mijn liefste is mij. En ik ben de zijne. Amen. Laten we nu eindigen met dankgebed. Heere, u bracht ons vanmorgen nog samen onder de bediening van uw woord. We hebben gehoord, Heer, u gebruikt veel beelden in uw woord voor uw kerk, maar dat ze ook vergeleken worden bij een duif. En dat kunnen ze zichzelf niet voorstellen. O Heer, zou u willen gedenken aan uw ziel? Breid het getal nog uit. Geef nog dat we wederom geboren mogen worden. Dat uw gezegend koninkrijk nog mag worden uitgebreid, ook in het midden van de gemeente van Friezeveen. Gedenk ons zo, Heer, zou u ons zondigen willen vergeven, in luisteren en spreken. En Heer, als er wat van u bij geweest is, heilig gedaan het hart. Breng ons ook vanmiddag weer getrouw samen onder de bediening van uw woord. Wij vragen dit genade, niet om verdiensten, maar alleen om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 68 en daarvan het zevende vers. Psalm 68 vers 7. Gelijk een duif door het zilver wiet en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronk, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Het zevende vers van Psalm 68. Gemeente, gaat dan zin in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.